Laten we even opslaan uit de Bijbel 2 Koningen 5. Ik wil spreken over de genezing van Naaman. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien. En hij werd zeer door hem gewaardeerd. Waarom? Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Laten we even stoppen. De Heer had Naaman een grote overwinning gegeven voor de koning van Aram. De Aramese koning was gewend om zijn leger regelmatig uit te zenden over de grens Israël in. Om te roven en te plunderen. Strooptochten waren dat. Oogst werd vernield, alles wat waarde had werd meegenomen. Ik snap niet, dat is een van die dingen waarvan ik denk, Heer, ik begrijp het niet. U gaf Naaman, de bevelhebber, de legeroverste, u gaf hem succes in het leger met een van de strooptochten ten koste van Israël om de Aramese koning die niets met u te maken wil hebben, om die te zegenen. Soms snap je het niet. Soms snap je het niet. En deze Naaman die was zo geweldig. Ik denk dat er een hele goede band was tussen de koning en Naaman. Dat ze elkaar konden zegenen in hun bekwaamheden en in hun beschadigen en vernietigen van wat het volk Israël eigenlijk toekwam. Deze Naaman, die zag er prachtig uit als hij door de stad reed, dan in zijn koets of op zijn paarden, geëscorteerd door een heleboel lijfwachten, soldaten om hem heen, of in zijn prachtige koets, weet je, die ratelde dan door de straten. En dan zat hij daarin, of hoog te paard, en iedereen boog. En iedereen was onder de indruk. Hij had een prachtig uniform. En wie weet hoe hij eruit zag, ere tekenen. Indrukwekkend. Echt indrukwekkend. De mensen waren echt helemaal, dit is Naaman, onze bevelhebber. Hij gaat uit met ons leger. Hij haalt overwinningen binnen. Maar in huizen Naaman was een groot geheim. Dat was een heel groot geheim en drie mensen kenden dat geheim. Dit geheim was bedekt, werd verborgen, maar het was een verschrikkelijk geheim. En een van de mensen die het wist, was het meisje in de keuken. Het meisje wat op een van de strooptochten geroofd was uit het land Israël. En meegenomen was en die staat in de keuken van mevrouw Naaman en zij kent het geheim. En meneer en mevrouw Naaman kennen het geheim. Het is een privé geheim. Het is een heel intiem geheim. En weet je wanneer dat geheim volkomen zichtbaar wordt? 'S Avonds, als meneer Naaman thuis komt. Dan komt hij in zijn prachtige uniform de voordeur binnen. En als hij dan naar bed gaat 's avonds, dan gaat hij zijn uniformjas uitdoen. De indrukwekkende ordentekenen hangen dan op de stoel. En dan wordt een prachtige witte overhemd, ja, ik spreek maar even in mijn taal, hè. Het prachtige witte overhemd wordt losgeknoopt en wordt uitgedaan. En dan zie je hem in zijn ondergoed. En dan gaat hij zijn hemd uittrekken. En dan zie je het geheim. Hij is melaat. Hij heeft een plek op zijn huid. En beide weten, meneer en mevrouw Naaman en het meisje in de keuken, het hittepetitje, geroofd van haar volk en haar familie. Alle drie weten ze, wanneer hier geen oplossing voor komt, zal hij sterven. Dat was niet zomaar te genezen. Eigenlijk genas dat helemaal niet. Dat was een weg ten dode. En Naaman weet het ook. Het is een verschrikkelijk geheim. Het is voortdurend aanwezig, 24 uur per dag. En zoals de huidvraat, de melaatsheid, aan zijn huid vreet de wetenschap, het weten wat je hebt en wat er gaat gebeuren, binnenin aan zijn ziel. En hij is doodongelukkig. En samen met zijn vrouw zullen ze heel wat afgehuild hebben. Maar naar buiten toe is hij de generaal te paard. Maar op een dag zegt het meisje in de keuken, och, kon u maar naar de profeet in Samaria gaan, hij zou u genezen. Zij houdt zich niet stil. Zij spreekt. Zij had alle recht om te zwijgen. Zij was misschien, hoe was het gegaan toen zij uit haar land is geroofd? Dat zal heus niet zachtzinnig zijn geweest. Ze is misschien meegetrokken achter de paarden aan. Misschien geslagen. Misschien misbruikt, verkracht. Wat is er allemaal met haar gebeurd? En nu staat ze daar in het huis van mevrouw Naaman. In een land van vreemde taal. Met een God die zij niet kent en niet wil dienen. Want zij dient de God van Israël. Jong, verlaten, zonder familie. Vreemde taal te spreken. Allemaal rare mensen die ze niet kan begrijpen. Zomaar moet ze dienen in het huis van Naaman. En dit meisje dat alle recht heeft om te zeggen, hij kan me wat. Eigen schuld, dikke bult. Hij heeft mij geroofd, heeft niet gedacht aan mijn zielenheil, heeft mij niet beschermd. En nu, ik dien hier in zijn huis, hij kan me wat. Wetende dat de God van haar land, de God van Israël, dat de profeet in haar land een woord kan spreken en genezing zal het gevolg zijn. En ze houdt niet in. Ze doet haar mond open. Ze is slachtoffer, maar ze speelt niet het slachtoffer. Ze speelt de overwinnaar. Ze doet haar mond open en ze zegt, och, was u maar in mijn land. De profeet zou u zeker zegenen en genezen. Want zij gelooft in het woord van de profeet. Zij gelooft in het woord van haar God. Zij gelooft in de autoriteit van de God van Israël. Ze weet van de barmhartigheid en de genade van haar God. En daar wordt hij zo door geraakt, dat hij weet, dit is het antwoord, dit is het enige antwoord. En hij gaat naar zijn koning en hij zegt, ik zou wel naar de profeet van Israël willen gaan. Want het meisje in de keuken heeft het gezegd. En dan zegt de koning, ga, moet je direct doen. Ik schrijf een brief en ik zal zeggen dat je eraan komt. En hij schrijft een brief. En weet je wat in die brief staat? Hier is mijn dienstknecht, mijn bevelhebber, die ik zeer waardeer. Hij is meelaats, u moet hem genezen. Hartelijke groeten, koning van Aram. En met die brief wordt hij op pad gestuurd. Prachtige koets. Zilver, goud, 10 prachtige bovenklederen. Nou, dat was een heel kostbaar iets in die dagen. Afgeladen met grote waarde. En daar gaat hij, zijn mannen te paard eromheen, richting profeet van Israël. Maar eerst komen ze dus bij de koning. En die koning doet de brief open en die begint te schreeuwen, want daar staat in, wil je deze man genezen? Ik stuur hem naar jou, hij is meelaatse en je moet hem genezen, koning van Israël. En dan roept de koning, ben ik God dat ik kan genezen? En hij scheurt zijn kleren, want hij denkt, het is te dwaas dat ze bij mij komen met zo'n verzoek. Daar zit een truc achter. Ze willen een inval doen in ons, in mijn land. Ze hebben een plan om ons weer onder de voet te lopen. Daar zit iets achter. Help, ik ben in gevaar. Help, er komt oorlog. Help, wat moet ik doen tegen deze intriges? Maar dan zegt de profeet, die hoort hoe de koning heeft gereageerd, laat hem bij mij komen, opdat hij zal weten dat er een profeet in Samaria is. Laat ze bij mij komen. Laat ze bij ons komen. Opdat ze zullen weten dat God leeft en zijn profeten spreken en dat waarheid en gerechtigheid gebeurt. Wat een geloof heeft die man. Wat een zekerheid heeft die man. Hij weet dat hij weet dat hij weet, als ik hem naar mij laat komen, wordt hij genezen. Want ik sta in dienst van de Allerhoogste God. Hij was zeker, vastberaden, geen enkele twijfel en hij zegt, laat hem komen. En bovendien moet je voor de dingen van Gods koninkrijk ook niet bij de overheid zijn om genezing te ontvangen. Je moet bij de godsmensen zijn. En dan gaat Naaman richting huis Elisa. En ratelen door de straten, ik zie dat dan gewoon een beetje voor me. De prachtige stapel kleren met prachtige kleuren, zilver en goud, prachtig uniform, paarden, van alles wat je maar wilt zien. Wat een optocht. Gordijnen gaan open, kinderen rennen naar buiten en erachteraan richting huis Elisa. En daar staan ze allemaal zich te vergapen. En daar komt uit de koets, komt Naaman en die gaat richting deur Elisa, klopt aan en wordt opengedaan door Elisa. Nee, gewoon door een knecht. Ik denk Gehazi, de knecht van Elisa. Dat is punt 1. Al een onverteerbaar punt voor Naaman. En die zegt, de boodschap van de profeet is, ga naar de Jordaan en dompel u 7 maal onder en u zult genezen zijn. En Naaman denkt, heb ik daar zo'n reis voor gemaakt? Dat ik in die vieze Jordaan, waar het grootste tijd van het jaar niet eens voldoende water in is om je erin onder te dompelen, dat ik mij daar moet onderdompelen. De Arbanen en de Parpa zijn toch veel geweldige rivieren in Damascus. Daar kan ik toch veel beter naartoe gaan. Wat een dwaas voorstel. 7 maal onderdompelen. Hij lijkt wel gek. En hij komt niet eens zelf naar buiten. Hij zou toch naar buiten moeten komen en zijn hand moeten bewegen zoals alle occulte genezers dat deden in zijn tijd. En zijn hand moeten bewegen over de plek, opdat ik zou genezen. Zelfs dat doet hij niet. En hij stampt terug naar de koets en hij zegt, weg, terug naar mijn land. En zijn mannen die bij hem zijn, die kijken elkaar aan en die denken, dat moet niet gebeuren. Dat moet niet gebeuren, want er is hier heel iets ernstigs aan de hand. Dat hij helemaal naar Israël reist om genezing te krijgen. En hij kan zo niet teruggaan. Vader, zeggen ze in een andere vertaling staat. Vader, zeggen ze tegen hem. Vader, als de profeet iets heel moeilijks had gezegd, dan had u het vast en zeker gedaan. Nou zegt hij, gewoon dompel u onder en u zult genezen zijn. Zou u dat dan niet willen doen, alstublieft? En hij kijkt ze aan en hij denkt, ja. Ja, nou ja, ik ben hier nou eenmaal, ze hebben eigenlijk ook wel gelijk. Laat ik het risico dan maar nemen. Laat ik dan maar doen wat die profeet zegt. Oké, ik ben diep vernederd, ik voel me ook diep vernederd, maar ik ga toch maar doen wat hij zegt. Hij, in de koets, kinderen de joelen omheen, dorp loopt uit richting Jordaan. En daar staan ze allemaal klaar om te kijken welk schouwspel daar zal gebeuren. Hij stapt uit, langs de oever van de Jordaan. Net als 's avonds thuis gaat de uniform uit. Zijn overhemd gaat uit. Zijn hemd gaat uit. Oh, dat is het. Oh, wat erg. En hij gaat zich onderdompelen. Zou hij genezen worden? Oh, en iedereen wordt stil. En iedereen kijkt. En hij naakt. En er kan me allemaal niks meer schelen. Hij is er helemaal doorheen. Kan hem helemaal niets meer schelen. Hij wil genezing. Hij wil leven. Hij wil toekomst. Hoe het dan ook gebeurt. Als het maar gebeurt. En hij daalt af richting water. En hij dompelt zich onder. 1 maal. 2 maal. 3 maal. En de mensen kijken allemaal. Het zit er nog steeds. 4 maal. 5 maal. En de spanning wordt steeds groter. 6 maal. Dan de 7e keer. Dat had de profeet toch gezegd, hè? 7 maal. De 7e keer. Hij gaat onder. Hij dompelt zich onder. En hij komt boven water. En hij is genezen. De plek is weg. Volkomen weggewassen. Hij heeft een huid rein als van een jonge jongen. Hij is genezen. Hij is genezen. Hij is genezen. Hij rent naar de waterkant. Hemd aan, overhemd aan, half dicht, uniformjas, half dicht in de koets, richting Elisa. Nou zal ik zeggen, nou weet ik dat er geen God is in heel de wereld als de God van Israël. En dan komt je weer bij de profeet en hij klopt aan en nu komt de profeet. Nu komt Elisa en hij zegt, nu weet ik het. Nu weet ik het dat er geen God is behalve de God van Israël. Hij heeft mij genezen. Zeg mij wat ik u moet betalen. Ik heb mijn koets vol met waardevolle, kostbare dingen. Profeet, zeg maar wat je wilt hebben. Nee, zegt Elisa. Nee, ik dien mijn God om niet. Ik ontvang het om niet en ik geef het om niet. Nee, daarvoor moet je niet bij mij zijn. En de Amon ziet dat het serieus is. En hij houdt niet aan. Hij laat de profeet in zijn waarde. En dan zegt hij, en daaruit kan je zien hoe groot de ingreep is geweest. Niet alleen op zijn huid, maar in zijn hart. Deze onbekeerde man. Die zich gebogen heeft voor het advies van de man Gods. En die ontvangen heeft waar hij naar zocht. En hij zegt, Elisa, moet je even horen. Ik ben gewend om met mijn koning naar de tempel van Rimmon te gaan. En dan leunt mijn koning op mijn arm, omdat hij heel slechter been is. En als hij dan op mijn arm leunt, hij wil buigen voor Rimmon, dan moet ik meebuigen, anders kan hij niet naar beneden. En nou wou ik u vragen om twee ladingen aarde van het heilige land, om dat mee te nemen naar mijn land. Het staat er niet bij, je kan het ook in geen enkele bron vinden, maar dat vul ik dan zo in. Om dat mee te nemen naar mijn land en te storten op de vloer van de tempel, zodat ik niet de afgoden dien, maar op de aarde van het land van mijn God sta en daar mijn knieën in buig en weten dat ik mijn God aanbid. En dan zegt Elisa tegen hem, man, ga in vrede, met andere woorden, het is helemaal goed, maak je geen zorgen. En hij gaat terug naar zijn land. Hij gaat terug met vreugde en blijdschap. Hij stapt in zijn koets vol met goud en zilver en prachtige kleding. En hij is zo vol van blijdschap en vreugde. En hij zegt tegen zijn mannen, kom op jongens, we gaan er vandoor. En zij er vandoor. En dan is daar Gehazi, de knecht van Elisa. Gehazi stond er bovenop. Zoals altijd als je de rechterhand van de profeet bent. Ben je overal bij? Heb je overal deel aan? Eigenlijk is het zo dat de rechterhand van de profeet opgeleid wordt om het over te nemen. En veelal gebeurt het dat je het dubbele deel krijgt van wat de vorige had. Dat was Gehazi. Hij stond erbij. Hij hoorde wat er gebeurde. Hij zag de koets weer weggaan. Hij zag hem vol met die fantastische, kostbare dingen die de profeet niet wilde hebben. En hij dacht bij zichzelf, Wat heeft hij eigenlijk Naaman beledigd? Wat heeft Elisa Naaman beledigd door zijn cadeaus niet aan te nemen? Oh, ik zal het oplossen. Ik zal hem in een goede stemming brengen. Ik zal tegen hem zeggen, ja, wat zal ik eigenlijk tegen hem zeggen? Nou, en hij bedenkt een vrome smoes. Hij gebruikt de zaken van het koninkrijk Gods om te liegen tegen Naaman. Hij zegt, hij rent op de weg achter de koets aan en ze hebben hem snel in de gaten. En dan zegt Naaman, stop, er komt iemand aan. En dan is het Gehazi. En dan gaat Gehazi zijn prachtige verhaal ophangen. En dat verhaal dat zegt, in de bergen hebben wij een profetenschool, meneer Naaman. Mijn leraar profeet, mijn heer de profeet, heeft er heel veel leerlingen en die hebben geen cent te makken. En een paar zijn gekomen en met niks en die hebben het moeilijk. En ja, nu komen we eigenlijk vragen om een beetje voor die arme leerlingen. En dan zegt Naaman, natuurlijk. En hij vroeg één kleed, neem twee. En neem een beetje voor dit en neem een beetje voor dat, weet je wel. Zo, en hij geeft het hem. En dan zegt hij, dan maakt hij daar twee grote pakketten van. En dan zegt hij tegen een paar van zijn mannen, loop even mee, ja, mijn taal. Loop even mee, hè, want deze twee pakketten moeten nu naar het huis van Gehazi. En dan zie ik ze lopen, weet je wel. De twee knechten met de grote pakken komen daaraan, Gehazi daarachteraan, want die heeft het klaargekregen dat hij wat kon krijgen, naar het huis van Gehazi. Bij de stadswal zegt Gehazi, leg het hier maar neer hoor, jullie mogen wel teruggaan. Want hij dacht, de mensen om me heen moeten niet zien dat de mannen van Naaman mij iets gegeven hebben. En hij verstopt het in zijn huis. En dan gaat hij terug naar de profeet. Veegt het stof van zijn kleren, van het wandelen, rennen. En dan zegt de profeet tegen hem, in een van de vertalingen staat, van waar Gehazi? Waar kom jij vandaan? Waar ben jij geweest? Oh, nergens, zegt Gehazi. Nergens, ik ben nergens geweest. Dat doet me denken aan een kind met snorharen van suiker. Heb je bij de suikerpot gezeten? Oh, nee hoor, nee. Elisa ziet. Elisa zag. Elisa weet. En hij liegt, hij ontkent het. Nergens. Ik ben nergens geweest, ik ben gewoon hier. Dan zegt Elisa tegen Gehazi, heb ik het niet gezien, Gehazi? Ben ik niet een ziener? Ben ik niet een man Gods? Heeft God het me niet geopenbaard, daar bij de koets? Heb ik niet gezien hoe je hebt ontvangen en hebt verstopt? Gehazi. Gehazi, goud en zilver, olijfbomen, wijngaarden, runderen, ezels, knechten en meiden. Gehazi, welke droom heb je? Waar jaag je naar? De straf die op Naaman was, zal op jou zijn. En hij is melaats. Gehazi is melaats. Door de woorden van Elisa. Hij stond er zo dichtbij. Hij stond er zo dichtbij. Hij krijgt de dodelijke ziekte. Melaatschheid is een teken van zonde. Het beeld van de zonde, zichtbaar, komt op Gehazi. Gehazi had niet afgerekend met de dingen in zijn hart die niet van God waren. Hij had een verborgen agenda. De profeet spreekt het uit. Het was niet om de profeten leerlingen. Het was voor hemzelf. Hij wilde, ik denk dat hij het allemaal wilde verkopen. Hij wilde geld. Hij wilde uit de bediening. Hij wilde zich een boerderij kopen met bomen, met wijngaarden, knechten, vee. Dat was zijn droom. Dat had hij verborgen in zijn hart. Hij had gezien hoe het vaak armoede was bij de profeet. En nou was hij volkomen getergd dat de profeet zo'n geweldig rijk cadeau niet aan wilde nemen. En hij dacht, met een leugen zal ik proberen erachter te komen. En dan heb ik alvast een buffer voor mijn toekomst. Ja, dat vul ik allemaal zelf zo in. Maar zo proef ik dat, hè? Die dubbele agenda op de bodem van zijn hart. Dat is wat er gebeurt wanneer je niet afrekent. Gehazi had niet afgerekend de eerste de beste keer toen een slangetje van hebzucht in zijn hart kwam. Hij heeft de deur niet dicht gedaan. Hij heeft het niet uitgerokt. Hij heeft het niet bekendgemaakt aan God en uitgeschreeuwd. Vader, vergeef mij, maar dat zal niet in mijn hart zijn. Hij heeft geen overwinning gehad, keer op keer, als het terugkwam. Als hij 's nachts in zijn bed lag en al die visioenen van een eigen bedrijf, een eigen bedoening, vrij, niet meer arm, niet meer van de gunsten en gaven van het volk van God. En hij heeft het niet gereinigd, hij heeft het niet meer afgerekend. En toen de grote beproeving kwam, toen de grote uitdaging kwam, is hij gestruikeld. En zo diep gestruikeld. Hij heeft de dingen van het koninkrijk gebruikt voor eigen gewin. Woorden gesproken die naar Amon de indruk gaven dat het voor het koninkrijk van God was. Voor de profetenjongens van de profetenschool. Maar dat was het niet, het was voor hemzelf. En toen kwam de straf. Vreselijk. Vreselijk, maar wat ernstig voor ons. Maar wat een genade dat wij mogen leven aan deze kant van het kruis. Dat het bloed van het lam stroomt. Dat de verzoening, genade, vergeving, kwijtschelding, reiniging, verlossing, heling is. Dat we van binnen en van buiten ondergedompeld mogen worden in het bloed van het lam. Wat een genade, wat een genade, wat een genade. En dan mogen we horen met dat in ons hart. En weten, Heer, dank u wel. Dank u wel dat u tot ons spreekt vanmorgen. Dat u tot mij spreekt vanmorgen. Hier zijn vier mensen in deze geschiedenis. Komen vier mensen voor. Gehazi. En het meisje, niet te vergeten. Oh ja, alle recht had ze om te zeggen. Eigen schuld, dikke bult. Dit heeft hij zelf bewerkt in zijn leven naar Aman. Door de dingen die hij in mijn leven heeft gedaan en heeft toegelaten. Ze had alle recht, echt alle recht om te zeggen, maar ik dan? Ik kan mijn God niet meer dienen. Ik ben niet meer bij mijn familie. Ik kan mijn taal niet meer spreken. Ik heb geen enkel recht. Ze hebben me misbruikt. Ze hebben me mishandeld. Ik heb geen stem meer. Ik dan. Maar je hoort het niet en ze zegt het niet. Weet je wat zij doet en zegt? Mijn God kan dit. Zij is degene die wijst naar God, ondanks haar gebroken hart en haar gebroken leven. Zij overlegt niet en berekent niet. Zij spreekt de genade vrij. En ik denk dat er heel wat gebeurd is met haar. Misschien is ze wel vrijgelaten. Toen Naaman weer thuis kwam, genezen op haar advies. Misschien heeft hij wel tegen haar gezegd, dankjewel dat je dat hebt gezegd. Dankjewel dat ik leven heb gekregen. En ik geef je vrijheid, je mag terug naar je volk. Wat zal er gebeurd zijn? We weten het niet, staat er niet bij. Wat zal er gebeurd zijn toen die hele koets met die hele stoet mensen terugkwam in zijn woonplaats? De mensen hebben vast gehoord. In elk geval al de gezinnen van zijn soldaten hebben allemaal gehoord wat er is gebeurd die dag. Wat de God van Israël heeft gedaan. Daar is een bom gevallen in dat ongoddelijke land. Van kennis van de God van Israël. Daar is een shift geweest. Dus de tweede persoon was dat meisje. De derde persoon is de profeet. En hij wandelt volgens de regels van priesterlijk van koninklijk priesterschap. Hij wandelt als een profeet in het onzichtbare koninkrijk, volgens de regels van dat koninkrijk. En hij buigt niet voor andere regels. Hij zou het zo goed kunnen gebruiken. Hij zou zo goed de cadeaus kunnen gebruiken die daar in die koets liggen. Hij heeft vaak uren op zijn knieën moeten liggen om te bidden voor het allernoodzakelijkste. Maar zijn hart is vrij. Zijn hart is vrij. En hij kan nee zeggen. Nee. De eer gaat naar mijn God. En hij zorgt voor mij. En ik moet vrij blijven. Mijn stem, mijn geluid moet zuiver blijven. Wat een zuivere profeet. Wat een zuivere man. Wat een zuivere man Gods. Wat heerlijk om dat te zien. Wat heerlijk om die overwinning over dat leven te zien. Maar wat heerlijk wat God er dan doorheen kan doen. Dat je mag zien en mag weten. Dat God tot je spreekt en je bekend maakt. Dat je zijn vertrouweling bent. En dan Gehazi. Ik heb ze geloof ik alle vier. Hè? Het meisje, de profeet, Gehazi, vergeet ik nog één, en de Naaman. Dat vind ik ook zo'n prachtig beeld. Totaal genezen. Maar dat was niet het belangrijkste. Dat breng je niet bij God. De redding van zijn ziel. Zijn bekering. Totaal bekeerd. Totaal vol van God. Totaal vol van de zorg. Dien ik mijn God? Ben ik oprecht? Ben ik zuiver? Ik wil niet meer buigen voor een afgod. Vier personen. En ik zet ze voor jullie neer, deze vier. En je mag je erin herkennen. Je mag je ermee identificeren. Je mag zeggen, Heer, zo wil ik ook zijn, zoals die profeet. Zo wil ik ook vrij zijn, niet gebonden door niets en niemand. Dat u mijn Heer en Meester bent en niemand anders. Heer, ik wil ook zo zijn zoals het meisje. Het is ook het beeld van de kerk. Het is het beeld van ons als personen, maar het is ook het beeld van de gemeente. Ondanks verwonding en strijd. Ondanks dat we een bruid zijn met vechtlaarzen aan. Ondanks dat er gaten in onze bruidsjurk zijn geschoten. Ondanks dat alles spreken we het bevrijdende woord van God. Er is geen andere stem die de waarheid en de genade kan verkondigen als de bruid van Christus. Er is geen ander geluid over de aarde wat te maken heeft met de eeuwigheid die komt als deze bruid. En dit meisje is daar het beeld van. En je mag je met haar, in haar identificeren. En zeggen, Heer, wat voor verwondingen er ook zijn. Wat mij ook is aangedaan. Waarin ik ook mijn recht en mijn gelijk heb. Het maakt helemaal niet uit. Als de wond maar niet gaat ontsteken. Als de wond maar mag genezen door u en door in uw koninkrijk. Dan word je genezen. Dit meisje zal totaal genezen zijn. Dat ze ziet dat haar meester terugkomt. En dat hij zegt, lieverd, door wat jij hebt gezegd, heb ik genezing ontvangen. Haar loon. En ze wordt verzaligd van vreugde. Vol. Vol van Gods genade. Oh, er is een weg voor ons. Wij kijken zo vaak naar alleen de dingen die wij zien, voor ogen zien. En onze natuurlijke oren horen, en onze natuurlijke ogen en ons natuurlijk lichaam. Maar dat is iets veel, dat is de weg van het koninkrijk, het onzichtbare. Maar dat is de weg van de genade. Dat is de weg van de genezing. Dat is de weg van de heerlijkheid van God. Dat is de weg van de liefde. Dat is de weg om ondergedompeld te worden. In de Bijbel staat een tekst, ze hebben over mijn hoofd gereden. De psalmdichter klaagt en die zegt, ze hebben over mijn hoofd gereden. Het is niet nieuw voor een kind van God dat ze over je hoofd rijden, wie dan ook. Het is niet nieuw dat ze tegen je optrekken, wie dan ook. Het is niet nieuw om confrontaties en botsingen te hebben, zelfs met broeders en zusters. Dat is niet nieuw, maar wie zijn wij daarin? Hoe gaan wij daarmee om? Kunnen wij volkomen vrij zijn? Kunnen we zeggen, oh Heer, dat lukt niet in één keer. Alles is een proces, ook bij God. Maar wanneer we amen tegen dat proces zeggen, dan komt God met zijn kracht, met zijn vleugels, met zijn vlerken, beschermt hij je. En van daaruit krijg je gewassen ogen en een gewassen ziel. En dat is het allerbelangrijkste. Wij zijn toch op weg naar de eeuwigheid? Wij gaan toch Jezus ontmoeten? Wij willen toch leven in zijn koninkrijk voor altijd en altijd en altijd? Wij willen toch wandelen in die genade? We willen toch dat God met ons, in ons leven, kan doen wat hij wil, opdat wij gereed zijn bij hem te komen en daar onze plaats in te mogen nemen? Dat is toch de belofte voor ons, dwars door alles heen. Wij willen toch, wij hangen toch aan de jas van Jezus en we zeggen, Heer, met uw komst en met uw vertrek zijn de gaven en openbaringsgaven en toerustingen vrijgekomen. Geef ze. Ik rust niet tot u ze mij geeft. Want ik wil in uw koninkrijk functioneren. Buiten wat zichtbaar is in het natuurlijke. In het niveau van uw geest. In het niveau van waar de gemeente zich bevindt in uw ogen. Dat is wat God vrij gaat zetten. Dat is wat hij op deze plek wil doen. Dat is als het ware de voorwaarde ook. Als je de ander geeft wat je voor jezelf begeert. Genade van God. Genade van God. En ik wil vragen om je ogen te sluiten. En ik wil vragen, als ik de personen noem even zo achter elkaar. En jij wilt daarvan iets van God voor jouw leven. Jij wilt daar iets van uit de troon hebben van God. Voor jouw leven. Misschien heb je ook, net als Gehazi, die vreselijke strijd. Dat voortdurend één been in het koninkrijk van deze aarde. En één been in het koninkrijk van God. Dat er eigenlijk een verborgen agenda, hoe klein ook, op de bodem van je hart ligt. Dat je altijd die achterdeur openhoudt. Want dat is het zo vaak bij ons. Dat we denken, ik neem deze beslissing, ik zeg dit toe. Maar ik heb nog altijd... Misschien is dat wel in ons hart. Geef niet, ik ga gewoon de namen noemen. Ik ga beginnen met het meisje in de keuken. Als je daarmee wilt identificeren, als je daar van nodig hebt wat God daarin wil geven, steek je handen maar in de lucht. Het meisje in de keuken, Naaman, de man die totaal radicaal bekeerd was, dat hij zelfs op het allerkleinste ging letten, op de aarde mee te nemen om daar zijn knieën in te leggen. Naaman, dat was een man die geloofde. Hij was een heiden, maar hij boog uiteindelijk en hij geloofde God en hij ging ervoor. En hij niets hield hem tegen, hij schaamde zich niet meer. Je mag je handen in de lucht steken. En dan de profeet, zuivere weegschaal, zuivere weegschaal, zuivere weegschaal, zuivere woorden, zuiver hart, zuiver leven. Als je daarmee wilt identificeren, als je tegen God zegt, Heer, geef mij daar wat van. God, geef dat in mijn leven. God, ik worstel en ik strijd, maar daar is waar ik naartoe wil. Kom met uw genade, steek je handen maar omhoog. Ik zie al verschillende handen de hoogte ingaan. Halleluja, Vader. En dat meisje, dat heb ik al gehad, geloof ik. Hè? Al die vier. En Gehazi, de waarschuwing van die dubbele agenda. Dank u wel, Vader. De profeet. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader, voor deze vier mensen die u hebt laten opschrijven. Hun leven, hun verhaal, hun geschiedenis. Om ons te onderwijzen vandaag. Heer, we strekken ons ernaar uit. Ik strek me ernaar uit, Heer. Ik strek mij ernaar uit, Heer. Ik strek mij ernaar uit, Heer. Heer, ik raak als het ware de mantel van Elisa aan, Heer. En ik zeg, Heer, kom met die zalving op mijn leven. Onomkoopbaar, rechtschapen, in moeilijke omstandigheden, volhardend. Vader, in de naam van Jezus. Vader, in de naam van Jezus. Leren bidden en volharden om van u te ontvangen. De hand op de troon te leggen. Vader, in de naam van Jezus. Heer, ik raak zijn mantel aan, Heer. En ik dank u wel dat u ons dat wil geven vandaag de dag. Dank u wel, Heer. En bruid van Christus, ondanks de wonden, ondanks de pijn, dat je bazuinen zuiver geluid zal geven. Dat je mond rein zal zijn. Dat het profetisch geluid zal klinken. De roep voor de bruidegom. De roep voor de bruidegom. Kom, Heer Jezus, kom. Het leven toegewijd aan hem. Steek je handen in de hoogte. Maak het bekend bij God. Dit is het moment om de keuze te laten vallen in je leven. Dit is het moment om God duidelijk te maken wat je wilt. Het is niet voor niets opgeschreven. Het is voor ons vandaag. Het is toekomstbepalend. Het zal deze plaats vullen. Het recht en gerechtigheid van God. Door alles heen. Door struikelen. Door wankelen. Door zwakte. Door alles heen zal God je brengen op die plek om samen op te trekken als gemeente en Gods werk tot stand te brengen. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Heer, u leest onze harten. U ziet onze handen. En u bent volkomen genadig, Heer. Dank u wel, Heer. Reinig ons in het bloed van uw Zoon, Heer. Van alle ongerechtigheid, Heer. Reinig ons van binnen en van buiten. Onze mond, onze handen, onze voeten. Reinig ons denken, Heer. Reinig ons verlangen, Heer. We hebben maar één verlangen. Dat is uw hart, uw wil, uw toekomst, Heer. En Heer, we willen dat uitleven op deze plek. Die u aan ons hebt gegeven. Wij willen geen achterdeur meer open houden. Wij wijden ons toe. Heer, wij wijden ons toe aan u, Heer. En daardoor aan elkaar. Wij willen u vertrouwen, Heer. We willen u vertrouwen, Heer. Dank u wel, Heer. En u gehoorzamen, Heer. Hier zijn we, Heer. Het rendement van ons leven zal op deze plek gelegd worden. Zal geofferd worden hier. Tot de eer en de glorie van de Koning der Koningen. Jezus is zijn naam. Dank u wel, Jezus, Lam van God, Leeuw van Juda, blinkende morgenster. U bent onze herder, u bent onze verlosser. Wij aanbidden u, halleluja, halleluja, halleluja. Dank u, Heer, dank u, Heer, dank u, Jezus. U komt toe alle eer en de glorie en de heerlijkheid en de aanbidding en de kracht en de glorie. Halleluja, Heer, halleluja, Heer. Halleluja, halleluja. Zullen we samen de naam van Jezus hardop noemen? Jezus, 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 Jezus. Spreek het uit. Jezus, 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 Jezus. Spreek het uit. Jezus, Jezus. Jezus, 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 halleluja, oh, halleluja, halleluja, dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Jezus, u hebt ze volkomen overgegeven, u had geen achterdeur, u had geen verborgen agenda. U gaf totaal, radicaal alles om ons te redden. Jezus, en nog opnieuw, steeds, voortdurend. Dank u wel dat we in uw naam en in uw kracht mogen leven en wandelen. Dank u, Jezus. Dank u, Vader, voor uw Zoon, Jezus. Dank u voor onze Verlosser. Dank u voor het Lam Gods. Dank u voor elke druppel van zijn bloed, Heer. Heer, we houden het kruis vast, Heer. We laten het bloed op ons druppelen, Heer. En we juichen in de overwinning van dat bloed, Heer. Dank u wel. Dank u wel. Halleluja. Amen. Amen.